gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Gijsbertsen voorgaat. Vanavond om 6 uur hoop voor te gaan dominee Gerritsen uit Alblasserdam. De bloemen brengen wij vandaag vergezeld van ons allerbeste wensen bij de heer M. van der Linden, die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Op 22 november overleed in de leeftijd van 74 jaar ons gemeentelid Lambertus van Waardenburg, gedenken wij de rouwdragenden in onze gebeden. De vestiging en inzegening van hun huwelijk is gevraagd door Dick Konings en Pamela de Die, op 21 december aanstaande al hier in de hervormde kerk. Gedenken wij ook dit bruidspaar in ons gebed. De collecte in de dienst van vandaag is voor de kerkvoogdij. Op dinsdag 1 december, middags om 2:30, is er de huwelijksdienst van Boudewijn de Ronde en Connie van Twist, voorganger dominee Gijsbertsen. Op zondag 6 december hopen in de dienst om voor te gaan 's morgens om 10 uur onze eigen predikant en 's avonds om 6 uur dominee Baas uit Feyenaard. De kerkraad wenst u allen hier en thuis een gezegende dienst.
We verenigen ons samen in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zijn met elkaar in de kerk een nieuw jaar begonnen en het is eerste advent. En kinderen van de zondagsschool zullen nu de eerste kaars dan ook eerst aansteken.
Eerste kaars, ik steek u aan. Oh nee, toch niet. Het is bijna kerstfeest. Dat vieren we blij. Steek een één kaars aan en zingen erbij.
Ja, hij doet het.
Bedankt. We steken één kaars aan en zingen erbij. Dat doen we, jongens. We zingen met elkaar gezang 124. Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal.
Thank you.
We luisteren met elkaar naar Gods Heilige Wet, die ik voor u lees uit Deuteronomium 5. Daarna zingen we Psalm 61 in zijn geheel. Een paar groepen op de scholen hebben daar vers 3 van geleerd. Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen, waar gij uw vleugels om mij slaat. Maar de melodie is denk ik niet zo bekend bij ons. We zingen hem in zijn geheel, Psalm 61. Hoort nu de wet des Heren. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere God voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken van enige gestalte die boven in de hemel of onder op de aarde is, of die in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, dat ge die heiligt, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw rund, nog uw ezel, nog uw overige vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals gij. Want gij zult gedenken dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden de Sabbatdag te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en het u welga in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, en gij zult niet echtbreken, en gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, en ge zult uw zinnen niet zetten op uw naasten huis, nog op zijn akker, nog op zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn rund, zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. Laten we nu samen bidden. Onze Vader in de hemel, in gebed komen we tot u om u dank te zeggen dat we met u ook dat nieuw kerkelijk jaar beginnen mogen. En dat we met elkaar de advent weer mogen vieren, de advent die er eigenlijk voortdurend is, de verwachting van de komst. Maar nu in bijzondere zin, als we ons ook weer voorbereiden op het kerstfeest. Wilt u zijn met de kinderen in ons midden, ook straks als ze luisteren naar de verhalen op de zondagsschool, toeleven naar hun kerstfeest. Wilt u met ons zijn als we studeren in uw woord om te horen wat gij tot de gemeente te zeggen hebt. Verlicht ons met uw heilige geest. En ga niet met ons in het gericht. We belijden u dat we vaak andere dingen hebben verwacht in ons leven. En vaak op andere goden ons vertrouwen hebben gesteld dan op u. Wilt u ons vergeven, ook in dit morgenuur, om Jezus wil. En reinig en heilig ons om zijnent wil. Open onze ogen voor uw toekomst. Open onze ogen voor het wonder van zijn komst eertijds in Bethlehem. En dat hij komen zal. We ons zo met elkaar een gezegende zondagmorgen schenken. En dat we gezegend door u tot een zegen voor anderen deze week dan weer mogen zijn. Uit genade in Jezus' naam. Amen. We lezen de Heilige Schrift uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 17. En dat is ook de tekst voor de prediking. Matteüs 1, vers 1 tot en met 17. Daarna gaan de kinderen dan naar de zondagsschool en zingen we lied 132, vers 1. Er is een roos ontloken uit barre wintergrond. Lied 132, het eerste vers. Matteüs 1, daar lezen we Gods woord aldus. Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broeders. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. Peres verwekte Hezron. Hezron verwekte Ram. Ram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nahesson. Nahesson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Salomo verwekte Rehabiam. Rehabiam verwekte Abia. Abia verwekte Asa. Asa verwekte Josaphat. Josaphat verwekte Joram. Joram verwekte Uzia. Uzia verwekte Jotam. Jotam verwekte Agas. Agas verwekte Hiskia. Hiskia verwekte Manasse. Manasse verwekte Amon. Amon verwekte Josia. Josia verwekte Jechonia en diens broeders ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealtiel. Sealtiel verwekte Zerubabel. Zerubabel verwekte Abiud. Abiud verwekte Eliakim. Eliakim verwekte Azor. Azor verwekte Zadok. Zadok verwekte Achim. Achim verwekte Eliud. Eliud verwekte Eleazar. Eleazar verwekte Matan. Matan verwekte Jacob. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot de Christus 14 geslachten. En zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. Prediking met het zingen van Psalm 89, vers 2, 11 en 18. Psalm 89, tweede, elfde en laatste vers. Christus. We zijn met elkaar een nieuw kerkelijk jaar begonnen. En als altijd komt dan eerst het kerstfeest. Bereiden we ons daarop voor in de adventstijd. En het is meestal zo, denk ik, dat dan het evangelie van Lucas centraal staat in die tijd. Dat vertelt ook gemakkelijk. Er is een hele hoop bij te vertellen. En op het kerstfeest zelf kom je dan, als je dat verhaal zo volgt, van Zacharias en Elisabeth enzovoort, precies bij de geboorte uit. Al wordt daar dan vaak een hoop bij verzonnen, nietwaar? Dat weet u. En dat hebben we dan ook al wat keren geprobeerd in het verleden om dan ook echt te lezen wat Lucas zegt. Maar dit jaar wil ik met u kiezen voor Matthäus en samen met u luisteren naar zijn verhaal. En deze dagen voor de kerst ook nog na de kerst. U merkt zelf elke zondag, er zijn zoveel lijnen en zoveel thema's in de Bijbel, dat je bijna nooit twee dominees op dezelfde manier over één tekst hoort preken. Nou, eigenlijk is dat met Matthäus en Lucas precies zo. Ze vertellen het op een heel eigen wijze. En Matthäus heeft een heel eigen benaderingswijze, een hele eigen visie op het leven van Jezus, op de dingen die hij daarin wil benadrukken. Maar jammer voor Matthäus, ik denk dat Lucas het gewonnen heeft van hem, zeker rond de kerst, zozeer zelfs, dat je zelfs aan de vertaling van het evangelie van Matthäus dat kunt merken. Bij het vertalen van het evangelie van Matthäus hadden die vertalers toch het verhaal van Lucas kennelijk het best in hun hoofd. En ze dachten dus vaak, nou dan zal Matthäus dat ook wel ongeveer zo vertellen. Dat betekent dat we hier en daar heel nauw moeten luisteren en moeten kijken wat er echt staat. Dat vraagt Bijbelstudie. Dat kan de preken wat droog maken. Dat vind ik dan wat angstig. Al hoop ik dat niet. Ik doe mijn best. En ik hoop dat u toch plezier erin hebt om zo met de Bijbel bezig te zijn. En met het verhaal van Matthäus bezig te zijn. En stapje voor stapje ook weer nieuwe dingen te horen. Wat heeft hij nu willen zeggen? Als ik Matthäus dan toch maar even met Lucas vergelijk, want dat verhaal kent u het beste, dat verhaal van Lucas, dan zijn er natuurlijk overeenkomsten. Als we gaan spreken over de komst van Jezus op aarde, dan zijn ze allebei overtuigd van het wonder van deze komst. Ze geven alle twee aan, dit was niet uit de mensen, dit was van boven, van God, uit de hemel. En allebei laten ze ook zien dat die komst van Jezus helemaal plaatsvindt binnen het kader van Israël, in het hart van Israël. En dat je over de komst van Jezus ook niet spreken kunt zonder te weten van het hele Oude Testament, van die Bijbel, zonder te weten van de geschiedenis en de gewoonten van Israël. Daarin stemmen ze overeen. Maar daarnaast zijn er de verschillen. U weet dat Lucas zijn evangelie begint met die confrontatie tussen Israël en Rome. En de keizer van Rome, die het over de hele wereld van die dagen voor het zeggen heeft, hij staat tegenover ja, de daden van God. Het bevel van de keizer staat tegenover het bevel van God. De daden van de keizer staan tegenover de daden van God in Israël, de daden van God ook in Jezus Christus. Die geboren wordt ergens in dat wereldrijk in een stal. Wie let daarop? Zo begint Lucas zijn evangelie en zo eindigt hij ook weer. Hij eindigt zijn evangelie ook in Rome. En want u weet dat ook het boek Handelingen van Lucas is. Dat is één evangelie. En zo laat Lucas zien, dat is zijn lijn, dat is de lijn die hij trekt, dat degene die in het begin van zijn boek geboren werd, daar ergens in een stal, wie lette daarop? Jezus. Dat die aan het eind van zijn boek, in Handelingen 28, midden in Rome, in het hartje dus van het wereldrijk, met alle vrijmoedigheid door Paulus wordt verkondigd. Dus de keizer verliest het van Jezus. En de naam van Jezus wordt in Rome, in het centrum waar die keizer regeert, tenslotte geëerd. Daar wordt Jezus geëerd als koning over de hele wereld. Zo zet Lucas zijn boek op. En wij lezen altijd maar van die stukjes, hè, in de Bijbel. Eigenlijk zou je zo'n, je moet een paar uur uitdenken, dat één keer doorlezen om zo'n lijn te zien. Maar Matthäus heel anders. Bij Matthäus staat Jezus niet tegenover de keizer van Rome, maar tegenover koning Herodes. En het hele evangelie van Matthäus draait om de vraag wie nu de koning der Joden is. Zijn boek gaat van het begin tot het eind over Jezus koningschap. En dat zullen we ook de komende weken merken. Het tweede verschil wat ik noem. U weet, bij Lucas wonen Jozef en Maria in Nazareth. En Lucas laat zien hoe het bevel van de keizer eraan moet meewerken dat Jezus tenslotte in Bethlehem geboren wordt. Zo werkt die keizer van Rome, daar is Lucas in geïnteresseerd, zo werkt die keizer in Rome, of die nou wil of niet wil, eraan mee dat de koning der Joden precies geboren wordt waar hij geboren moest worden. Zo gaan de schriften in vervulling, hij komt in Bethlehem ter wereld. Matthäus heel anders. Bij Matthäus wonen Jozef en Maria in Bethlehem. Daar hebben ze een huis, daar zullen we ook van horen. En hij laat juist zien hoe koning Herodes eraan moet meewerken dat Jozef en Maria met Jezus moeten uitwijken, moeten vluchten uit Bethlehem en daardoor tenslotte in Nazareth terechtkomen. Dat is precies andersom, die beweging bij hem. Want zo moet, zo vertelt Matthäus dat, zo moet tenslotte Herodes eraan meewerken, of hij wil of niet wil, dat de schriften in vervulling gaan. Omdat immers in de schriften was geprofeteerd dat Jezus een Nazoreër, een Nazarener genoemd zou worden. Dus dat is een hele andere lijn. En dat is wat Matthäus volgt. Zo eindigt hij hoofdstuk 2. Zo werkt voor hem Herodes mee aan de vervulling van de schrift, maar op een heel andere manier. Nou, dat zijn dus hele andere accenten. En we komen daar wel op terug de komende tijd. En om het laatste verschil wat ik noemen wil, gaat het nu vanmorgen. Het laatste verschil is dit. Wat we zagen in deze schriftlezing en ook volgende week weer. Lucas vertelt namelijk echt een geboorteverhaal. Hij wijst bij de geboorte van Johannes uit de onvruchtbare Elisabeth. En hij wijst ook door het lied van Hanna te citeren in hoofdstuk 1. Wijst hij eigenlijk op al die wonderbare geboorten die hieraan vooraf gingen. Hoe de Heere God aan Sara, hè, ergens achter die Elisabeth zie je als het ware Sara weer staan. Hoe de Heere God aan Sara en aan de onvruchtbare Rebecca en aan de onvruchtbare Rachel en aan de vrouw van Manoah, hè, de moeder van Simson, en aan Hanna toch een kind gaf. En de geboorte uit de maagd Maria is voor Lucas dan ook de climax van die wonderbare geboorten in dat handelen van God in de geschiedenis van Israël. Zo zet de Heere God zijn geschiedenis, zijn daden door. Dwars door, vanuit de mens gezien, onmogelijkheden heen. Dat is een geboorteverhaal. Maar Matthäus, heel anders. Matthäus vertelt helemaal geen geboorteverhaal. Die geboorte Die doet hij af in een bijzin, in vers 25b, voordat zij een zoon gebaard had. Dat is alles wat je bij Matthäus hoort van echt de geboorte. Al hebben ze in de vertaling, dus op allerlei plaatsen in dit hoofdstuk, het woord geboorte staan. En al staat zelfs als kopje boven vers 18, de geboorte van Jezus, terwijl het daar helemaal niet over gaat. Het gaat daar niet over de geboorte. Nee, hij vertelt, en u hebt dat ook al kunnen horen in de schriftlezing die we lazen, hij vertelt een verwekkingsverhaal. Hij heeft het niet, zoals bij Lucas, zozeer over Maria, hij heeft het over Jozef. Hij heeft het niet over die vrouwen en die wonderbare geboorten, die vrouwen die dan toch nog moeder werden. Nee, hij heeft het over de mannen. De mannen die die kinderen verwekten. Dat is een ander accent. En daarmee zet hij zijn evangelie in. Hij vertelt niet de geboorte van Jezus, maar hij gaat vertellen de verwekking van Jezus. En zo noemt hij zelfs zijn hele boek. Bovenaan zijn boek schrijft hij, hoofdstuk 1, vers 1, niet geslachtsregister. Dat is echt onzin, zo'n vertaling. Slaat nergens op. Trouwens, wie begint een boek met een geslachtsregister? Er is geen hond meer die dat zou lezen. Dat is, zo moet je niet beginnen. Nee, hij schrijft letterlijk, zo begint zijn evangelie, boek van de verwekking, van de wording van Jezus Christus. Zo begint hij en dat is waarover hij schrijven gaat. Hoe Jezus Christus geworden is. Boek van de Genesis staat er letterlijk. En in vers 18 komt dat woord ook weer terug. De Genesis van Christus. Boek van de wording. En dan bedoelt Matthäus niet alleen het eerste begin, de verwekking op zich, dat ook, maar dan bedoelt hij ook helemaal wat en wie Jezus geworden is, wie hij was en wat hij deed. Boek van de wording van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dat is het thema en dat is de titel van zijn evangelie. En dan gaat hij gelijk terug naar Abraham, die hij noemt. Daar is die wording van Jezus Christus al begonnen. Daar bij Abraham start het, de geschiedenis. Want wat nu volgt is geen lesje biologie, het is geen geslachtsregister. Nee, het is een geschiedenisles. Zo ging het. Zo werden zij. Zo ontvouwde zich de geschiedenis. Zo ging dat met het zaad van Abraham. Matthäus geeft als het ware de hele geschiedenis van het Oude Testament eventjes in een notendop. Compacter en beknopter heeft het nog nooit iemand verteld. De namen van al die mensen die hij noemt, ze verwijzen naar even zoveel verhalen. Achter elke naam ligt een verhaal. En wie thuis is in het Oude Testament, die kent ze. En achter elke naam ligt een opdracht. Dat vooral. Een taak. Want zo was dat in Israël. Je verwekking en de naam die je kreeg 8 dagen na je geboorte. En niet bij je geboorte, maar 8 dagen daarna. Bij de besnijdenis. En je levenstaak. Die 3 dingen. Je verwekking. De naamgeving. En je levenstaak. Dat was in Israël 1 geheel. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de zonen van Jacob. Daar hebben we het met elkaar wel eens over gehad hier. Dan was heel belangrijk iedere keer de manier waarop die zonen verwekt waren. Hoe dat toeging tussen die Rachel en die Lea. voor naam ze dan kregen, dat stond met elkaar in verband. En daarin zat tegelijk ook hun wezen, hun taak, wie zij waren. Dat is één geheel. En zo moet u dat begin van Matteüs horen. Niet als een geslachtsregister, schrap dat woord maar. Maar als een doorgaande geschiedenis. Hoe de vaders de fakkel overgaven aan hun kinderen. De hele geschiedenis door. Hoe ze de taak om in deze wereld kinderen van God en licht van God te zijn, hoe ze die taak doorgaven aan het volgende geslacht. Hoe ze de verhalen van de daden van God doorvertelden aan het komende geslacht. Hoe zij ook de verwachting van de Christus, van de Messias, doorgaven aan het komende geslacht. En hoe ieder op zijn post en iedere generatie in zijn eigen tijd de opdracht had om Messiaans te zijn. Kinderen Gods, kinderen van het licht in een donkere wereld. En met deze geschiedenis, met die geschiedenis van het licht, dat licht dat in Abraham begon, die geroepen werd, en dat licht dat toeloopt dan helemaal naar Jezus, in wie het ten volle gaat schijnen. Met de geschiedenis van dat licht, van de wording van dat licht, gaat Matteüs zijn evangelie, zijn boek beginnen. En dan vertelt hij, kort maar krachtig, hoe dat begon met Abraham. Uit de wereld, uit het donker, geroepen om de vader van het volk van licht te zijn. En hij vertelt van die wonderlijke verwekking van Isaac. En dan Jacob. En dan Juda. En de geslachten die gaan leven voor je ogen als je erover nadenkt hoe dat was. Die verhalen, die geschiedenis. En dan Juda en zijn broeders. Staat er dan bij. Zo af en toe, dan onderbreekt Matteüs even en dan is er zo'n toevoeging. Juda en zijn broeders. Dat verwijst dus naar al die stammen van Israël. Dat geeft de band aan met heel Israël. Het gaat over Israël, volk van het licht. Zo begint de wording van Jezus Christus. Hij wordt, hij komt in Israël. En zo horen we in die geschiedenis die Matteüs meldt van David. Met de betekenisvolle toevoeging. De koning. De geweldige koning. Die toch niet de koning, de Messias kon zijn. Vanwege ook zijn zonde. Direct daarna staat er. Hij verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. En dat was bepaald niet Messiaans. En dan volgen al zijn zonen, alle koningen van Israël, tot en met Jechonja. En dan staat er weer bij, en zijn broeders. En zo wordt de band onderstreept tussen Jechonja en alle broeders van hem in het huis van David. De band met het hele huis van David. Jezus, hij komt uit Israël, hij komt uit het huis van David. Dat is de binnenste kring. De binnenste lichtkring. Zo is de wording van Jezus Christus. 14 geslachten, meldt Matteüs, tot David. Daar ligt een hoogtepunt, de koning. 14 telt hij er daarna tot de ballingschap. De Babylonische ballingschap. Dat is een dieptepunt. Lijden en ellende. En dan weer 14 geslachten die uitlopen op Jezus, de Verlosser. 3 keer 14, 42 geslachten. En Matteüs doet het met opzet zo, want het waren helemaal geen 42 geslachten en dat weet hij zelf ook wel. Wie het vergelijkt met het Oude Testament, die merkt direct dat hij zomaar een stel koningen overslaat. Om aan dit getal te komen. 42. Waarom? wij weten, 42 halteplaatsen had Israël in de woestijn van Egypte naar het beloofde land. 42 plaatsen worden er genoemd op de tocht naar het beloofde land. Het ging vanaf die wonderlijke verwekking uit de Rode Zee. Dat is toch ook een verwekking. Een opstanding. Naar het hoogtepunt van de verbondsluiting op de Sinaï. Waar het volk zijn messiaanse taak kreeg. Maar daarna naar het dieptepunt van het zwerven en het lijden in de woestijn. Voordat de verlossing kwam. Die 42 haltplaatsen en die 42 geslachten, generaties bij Matthäus, weerspiegelen helemaal de totale geschiedenis van Israël. Van wonderlijke verwekking uit Abraham en Isaac tot het hoogtepunt van het koningschap, David de koning, door de diepte heen van de ballingschap, Babel, naar de uiteindelijke verlossing, de komst van de Messias. Ja, je kunt wel zeggen dat die hele geschiedenis, die 42 halteplaatsen, die 42 geslachten al vertellen, van Jezus zelf. Zo is zijn wording, zo wordt hij, zo komt hij in de geschiedenis, zo is hij ook. Verwekking, koningschap, lijden en sterven, op weg naar de uiteindelijke verlossing, het beloofde land, opstanding uit de doden, nieuwe aarde. Hij wordt geboren in het hart van Israël, in het huis van David. Hij is het hart van Israël. Israëls geschiedenis, die wordingsgeschiedenis, is zijn geschiedenis. Dat wil Matthäus allemaal vertellen in één keer. En dan ineens stokt zijn verhaal. Ik neem aan dat u dat gehoord hebt. 42 keer en die verwekte die, en die verwekte die, en die verwekte die, en dan ineens, vers 16, Matan verwekte Jacob, Jacob verwekte Jozef, of verwekte Jezus, dat zou het moeten zijn. Dat is wat je verwachten mag, als je 42 keer dat zo hebt gehoord, dan verwacht je Jozef verwekte Jezus. Maar zo gaat het dus niet. Matan verwekte Jacob, Jacob verwekte Jozef, en dan ineens de man van Maria, en dan niet wat er staat uit wie Jezus geboren is. Matthäus is niet bezig met te vertellen hoe mensen geboren worden. Nee, op dezelfde manier vertalen, net zoals dat je hoorde dat Juda Peres verwekte bij Tamar en Boas Obed verwekte bij Rut, geboren worden. Nee, op dezelfde manier vertalen, net zoals dat je hoorde dat Juda Peres verwekte bij Tamar en Boas Obed verwekte bij Rut, zo horen we hier de man van Maria, bij wie verwekt werd Jezus, die Christus genoemd wordt. Bij Maria wordt Jezus verwekt. En Jozef? De hele lijn loopt uit op Jozef. En ineens gaat er een stapje opzij. Maria, bij wie verwekt werd Jezus. Dat is de link. Waarom niet gewoon en Jozef verwekte Jezus? Zit daar wat achter? Nou, u kent het antwoord op die vraag. Dat is het probleem altijd met de gemeente van gisteren, dat ze vaak al zoveel deed. U kent het antwoord al. Maar zo wil Matthäus in zijn boek voorbereiden op wat er komt. Hij laat expres die hele rij die hij noemt, die hele geschiedenis, uitlopen op deze hapering. Jozef, de man van Maria, bij wie verwekt werd Jezus. Dat moet, dat hoopt hij, dat moet de vraag oproepen bij de mensen die zijn boek zo aan het lezen zijn. Die wat zit hierachter? Was hij dan niet Jozefs zoon? Zit daar wat achter? Dat het zo wordt gezegd. Was Jezus dan misschien een onecht kind? Maar zo ja, wie was dan zijn vader? Wie heeft hem dan verwekt? Nou, als Jozef hem niet verwekt zou hebben, is Jezus dan wel uit het huis van David? En als hij niet uit het huis van David is, wat doet hij dan in deze geschiedenis? Dan is dit helemaal niet zijn wording. Hoe kan dat dan? Dan hoort hij helemaal niet thuis in het huis van David. Dan is een ander zijn vader. Hoe zit dat? Dat zijn de vragen die Matthäus oproept in het begin van zijn evangelie. En zo bereidt hij vers 18 voor, waar hij dan op al die vragen die hij oproept antwoordt: inderdaad, inderdaad, er ging iets totaal anders. De verwekking, en niet de geboorte, maar de verwekking, de genesis van Jezus Christus, was aldus. En dan gaat hij vertellen over de verwekking van Jezus Christus. Maar tot zover gaan wij vanmorgen met deze Bijbelstudie. Al heb ik dan nog lang niet alles gezegd van die eerste 17 versen. Maar u hoort die woorden, die namen nu, hoop ik toch anders. Dat je doorhebt wat de bedoeling is van Matthäus, om zijn boek zo te beginnen. Niet zomaar geslachtsregister. Wat je gemakshalve dan even overslaat, want dan kun je gelijk beginnen met vers 18. Nee, het is het begin van de geschiedenis. Het begin van het boek van de wording van Jezus Christus. De zoon van David. De zoon van Abraham. De zoon van... van wie? Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer in de hemel, we danken u voor uw woord dat geopenbaard is in de geschiedenis. En dat mag worden doorgegeven van geslacht tot geslacht. En dat u in het centrum van heel de geschiedenis hebt gegeven uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. En wilt u ons helpen om het door te geven aan de komende generaties. Dat we beseffen dat het niet gaat om biologie, maar om geschiedenis. Dat we doorgeven aan onze kinderen, dat we wat verwachten. Dat ook zij op de uitkijk zullen staan. En het weer door zullen geven aan hun kinderen. Tot de grote komst, de wederkomst van de Messias daar is. Vergeef ons, ons klein geloof in deze dingen. Onze zwakheid daarin. En dat we vaak ons best ook niet doen om de woorden hiervoor te vinden. Heer, vergeef ons. En zegen onze gezinnen. Help ons om een volk in verwachting te zijn. We bidden u voor elkaar, zoals we hier vanmorgen waren, zoals we meeluisteren thuis. We bidden u voor allen, in heel onze gemeente en in heel Gravendeel. Wees u nabij in alle verdriet dat er is en in alle rouw. En wees u nabij ook bij vreugde en voorspoed, dat dan uw geluk ons hart verwarmt. Dat ons hart vol mag zijn van een blijdschap. Die boven het zichtbare uitgaat en die meer ziet dan dat wat voor ogen is. Dat wij blij mogen zijn in alle omstandigheden met u. We bidden u voor ons land, ons volk, de regering, schenk hen wijsheid. Help hen om hun talenten en hun verantwoordelijkheid te gebruiken in dienst van het volk. Dat zij beschermen die op hun bescherming zijn aangewezen. En dat zij opkomen voor de natuur en het milieu dat wordt vervuild. Dat zij wegen vinden om te gaan, opdat op deze aarde gerechtigheid zal wonen. Schenk dat aan hen, schenk het aan alle regeringen op deze aarde. Breek af het werk der duisternis. Heer onze God, hoor onze beden in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid nu om uw gaven te geven. En daarna zingen we tot slot vanmorgen gezang 127, vers 1, 2 en 3. Gaat stillen in de landen. Uw koning tegemoet. Lied 127, de eerste drie versen. Gaat u heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.